Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 22 juni, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. In deze dienst zal proponent E. Bogart bevestigd worden als predikant met een bijzondere opdracht. 'S middags om 14:30, half drie, is de intrededienst waarin dominee Bogart zal voorgaan. Deze diensten zijn in bepaalde mate erg onzeker, omdat Ernst en Johanna nog niet weten of dat zij echt terug mogen reizen naar Nederland vanuit Jeruzalem. Dus wij willen u vragen of dat u de website in de gaten wil houden en ook de nieuwsberichten. Deo van Lente, aanstaande dinsdagavond is er een zangavond ten bate van woord en daad in deze kerk met medewerking van het mannenkoor Confossa. En de meditatie zal worden verzorgd door onze eigen predikant, dominee Tramper. En u bent alle hartelijk welkom om 7:30. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is bestemd voor de diaconie ten bate van Schare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. De tweede en de derde collecte, die zijn bestemd voor de kerk. We doen voorbeden voor de zieken uit de gemeente. En we denken in het bijzonder aan Olivia van de Boogaard uit Driebrugge, die erg kwetsbaar is. De artsen zijn bezig met voorbereidend onderzoek om na te gaan of er later dit jaar stamceltransplantatie mogelijk is. Ook denken we aan de heer Kees van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel, die van de artsen te horen kreeg dat de tumor in zijn long iets is gegroeid. Ze gaan na of dat er een behandeling mogelijk is. Ook mevrouw Connie Nagel uit Zegveld kampt met het verschijnsel van burn-out. En voor haar is rust erg belangrijk. We bidden ook voor Marieke Breedveld uit Woerden. De afgelopen week is zij mogelijk naar een nieuw werkveld wezen kijken en dat hebben ze mogen verkennen. Ook in de voorbeden denken we aan de familie Bogart in Israël, die deze week hoopt terug te keren naar Nederland. Ook denken we aan de examenkandidaten die de afgelopen week de uitslag hebben gekregen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Verwerp de kastijding van de Almachtige niet, want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Job 5, vers 17 en 18. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 99. En daarvan het eerste en tweede vers. God de Heer regeert. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 99. Gemeente, stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 25. Het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heeren paden. 5 van 25. Na het amen op de heilige wet van de Heeren. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, dat wij hier vanmorgen mogen zijn, dat gaat toch van u uit, is toch wat u ons geeft. Wij hebben wel onze benen eronder gezet, maar dat we het konden doen en dat we nu hier als gemeente op uw dag mogen samenkomen. Wij mogen het uit uw hand ontvangen en u zij er daarom de dank voor. Wat komt het u toe? En dat u ons hier bijeenbrengt vanmorgen, Heere, met al wat in ons hart is, de lasten die we wellicht dragen, de butsen en de builen, de zorgen en de zonden. Dat is toch omdat u zelf ook een boodschap voor ons heeft, een woord, waarmee u een bedoeling heeft, waarmee u iets met ons voor heeft. Laat die boodschap van morgen helder mogen zijn. En laat het zoveel kracht doen, Heere, dat we ervoor zullen vallen. Onvoorwaardelijk. Geeft u ons vanmorgen een ontvankelijk hart. Zoals Samuel. Hij ging op zijn knieën, zo jong als hij was. Hij hief zijn handen omhoog. En hij zei, Heere, spreek, want uw knecht hoort. Mag het zo ook bij ons vanmorgen zijn, en als het niet zo is, wilt u het maken, ons geven in deze ogenblikken. En dat uw woorden diep tot ons zullen binnenbrengen. Alle weerstanden die er van huis uit zijn, mogen overwinnen. Alle vragen ook mogen beantwoorden. Raadsels oplossen. O Heer Jezus, komt u ons toch te hulp. In het luisteren. Geef ons aandacht en eerbied. Geloof ook. En kom ons ook te hulp in het spreken. Dat wij geen hindernissen zullen opwerken. Maar obstakels uit de weg mogen ruimen. Die niet zullen versterken, maar mogen afbreken. Opdat zondaren worden wie ze zijn. En juist zo uw stem mogen horen. Een stem van genade en van heil. Kom ons te hulp, Heere. Opdat we ook geen mensen handen op zullen leggen. Die dat nog niet toekomen. En die we daarom zouden bouwen in een oppervlakkig geloof dat geen diepgang heeft. Ach Heere, doet u het, wij kunnen dat niet. Maar uw Heilige Geest weet het woord toch wel op de plek te brengen. U weet precies wat we nodig hebben. Een woord van vermaning, van ontdekking of juist ook van vertroosting en bemoediging. Maar hoe ook, mogen we vanmorgen alle aan uw gezegende voeten terechtkomen. En wilt u ons dan zelf nabij komen en vertroosten. Troost, troost mijn volk. U hebt zoveel macht, u kunt de meest harde harten inwinnen voor u, Heer Jezus. Uw kracht is oneindig. Wilt u het vanmorgen doen, uit enkel genade tot eer van uw grote naam. Bemoedig uw kinderen in de strijd van het leven, als ze worden aangevochten, op de zeef liggen, geen uitkomst zien. En versterk wat uw hand heeft gewerkt. Wilt u vanmorgen voedsel geven aan hen die hongerig zijn? Geef water te drinken aan de dorstigen. En zo komen wij tot u. Laat deze dienst uitmonden in de eer van uw naam. Zegen daartoe de koster, de organist, de man van beeld en geluid. Zij die bij onze kinderen oppassen. Weer de duivel, die zo trouwe kerkganger. Wilt u het uit genade doen. Zegen anderen, die samenkomen over het rond van deze aarde. Op zoveel plaatsen. En zij die niet kunnen samenkomen vanwege moeite, verdriet of die opgepakt zijn, in de gevangenissen zitten. Denk aan hen vandaag. Wilt u hen standvastigheid geven? Heer, en zo leggen we elkaar voor u neer. Laat uw woord vanmorgen zo kracht doen en ze loop mogen hebben. Wij bidden deze dingen van u. Uit enkel genade tot eer en glorie van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij openen, gemeente, de schriften in het boek Handelingen. En daarvan lezen wij het hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 19. Schriftlezing voor vanmorgen. Handelingen 9, vers 1 tot 19. Het belangrijkste moment van deze week. De Heer zelf neemt het woord en hij spreekt tot u als volgt. En Saulus, blazend nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging uit tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat, zo hij enige die van die weg waren, vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevend en verbaasd zijnde, zei, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de stad, u zal al daar worden gezegd wat u moet doen. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horen wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidend, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft gedaan. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem, ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggend, zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden tot u, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, die u kwam, opdat u weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen hem af van zijn ogen als schellen. En hij werd terstond weer ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij samen gaan zingen ter inleiding op de verkondiging, psalm 146, daarvan vers 3, 6 en 8. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. 3, 6 en 8 van psalm 146. gemeente. Ze wordt wel het grootste wonder na hemelvaart en Pinkster genoemd. De bekering van Saulus van Tarse. De Heere grijpt in zijn leven in, onverwacht en heel krachtig. Hij maakt van een vijand een vriend en van een vervolger een volgeling. Genade groot. Wij zijn wel gewend om te spreken over een Paulusbekering. En dat in onderscheid van een Timotheusbekering. Toch moeten we daarmee voorzichtig zijn. We kunnen het beter niet doen. Want wat de Heere doet in het leven van Paulus, dat doet hij ook in het leven van Timotheus. En dat doet hij in het leven van alle die hij zalig maakt. Timotheus leerde ook wat Paulus leerde. En Paulus leerde wat Timotheus leerde. Johannes Calvijn wijst daarop in zijn Bijbelverklaring. Als wij willen weten, zegt hij, hoe de Heere een mens bekeert, zie op Paulus, hoe de Heere dat bij Paulus doet. Niet dat elk mens even krachtig tot geloof komt. En niet dat dat bij elk mens even snel gebeurt. Integendeel. Maar er zijn wel aspecten die overeenkomen. We willen vandaag bij stilstaan, bij de bekering van Paulus. En de uitgangspunt voor de verkondiging is Handelingen 9. En daarvan vers 3 tot en met 6. Waar wij dat grote wonder na hemelvaart en Pinksteren lezen. Handelingen 9, vers 3 tot en met 6, uitgangspunt voor de prediking. Ik lees het u graag nog een keer voor. Als hij, Paulus, of Saulus, reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht vanuit de hemel. En te rade gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevend en verbaasd zijnde, zei, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Tot zover. Paulus' bekering is het thema voor vanmorgen. Drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn vijandschap tegen de Heer Jezus. Want dat is wat de Heer Jezus hem ook toevoegt. Wat vervolgt u mij? Hij vervolgt de Heer Jezus. Dus vijandschap, verzet. In de tweede plaats letten we op zijn vernedering voor de Heer Jezus. Een licht omstraalt hem en hij valt ter aarde. Hij vernedert zich letterlijk voor de Heer Jezus. In de derde plaats zijn overgave aan de Heer Jezus. Want wij horen hem uitroepen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En dat is een teken van hartelijke overgave. Paulus' bekering, in de eerste plaats zijn vijandschap, in de tweede plaats zijn vernedering en in de derde plaats zijn overgave. Gemeente, Paulus moet niets van ze hebben, van zijn volksgenoten die geloven in Jezus van Nazareth. Hij heeft diep in zijn hart een afkeer van hen, in zijn hart leeft ja, haat jegens hem. En vandaar ook dat Paulus van de partij is als er tegen de jonge christengemeente in Jeruzalem vervolging uitbreekt. Hij krijgt er zelfs een naam door. Hij is een van de aanjagers. En de gelovigen zijn daarom ook bang voor hem. En ze kennen hem, hebben van hem gehoord. En ze weten inmiddels ook van zijn afkomst. Paulus, opgegroeid in Tarse, plaatsje in Cilicië in het huidige Turkije, Al op jonge leeftijd ging hij naar Jeruzalem en hij ging er in de leer bij een van de meest toonaangevende rabbies van zijn dagen, Gamaliel, die ook een sleutelpositie innam in de Joodse raad. En omdat hij bij Gamaliel in de leer ging, en omdat Gamaliel een sleutelpositie in de Joodse raad innam, was hij ook goed op de hoogte van wat zich in de Joodse raad afspeelde. Hij zat, om zo te zeggen, dicht bij het vuur. En hij begreep hoe de Joodse leiders, zich zorgen maakten over de verspreiding van de leer over Jezus. Over zijn kruisdood, over zijn opstanding. Paulus hoorde hoe de Joodse leiders over Jezus dachten. En dat zij in Jezus een groot gevaar zagen. Dat zij hem een groot verleider noemden. En Paulus was het er van harte mee eens. En daarom, als er dan vervolging uitbreekt tegen de gelovige Joden in Jeruzalem, hij doet graag mee. Als Stefanus wordt gestenigd, hij is erbij. Getuigen leggen dan hun kleren af om Stefanus te stenigen en leggen hun kleren neer aan de voeten van Paulus. Zo lezen we in Handelingen 7 vers 58. En na de dood van Stefanus dan neemt Paulus meer en meer de leiding in de vervolging. Hij wordt, zou je kunnen zeggen, een soort speelfiguur. Handelingen 8 vers 3. Paulus begon de gemeente van God te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee, zo staat er, en leverde hen over in de gevangenis. Dat is niet in te denken, toch? Huizen binnenvallen, met bruut geweld, vaders oppakken, meeslepen. Er zitten misschien wel moeders aan de tafel met hun kinderen te spreken in gesprek over de dienst van de Heere. En dan komt hij aan, woest, allerlei figuren erbij. Hij laat ze inrekenen en afvoeren naar de gevangenis. Meedogenloos gaat Paulus te keer. Handelingen 9 vers 1 zegt, blazend dreiging en moord. Moord, hè? Moord. Hij is er werkelijk op uit om de gelovigen het leven te ontnemen. Om de gemeente uit te roeien met wortel en tak. Niemand is veilig voor hem. En vandaar dat veel gelovigen de wijk nemen. Ook naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. Maar Paulus is niet te stuiten. Vluchtte Jezus volgelingen naar Damascus, dan naar Damascus. En hij vraagt de hoge priester om brieven voor Damascus, vers 2. Dat wil zeggen, hij wil brieven die de hoge priester ondertekent. En als hij dan in Damascus komt, waar een Joodse wijk is, Joden in de diaspora, waar synagogen zijn, dan kan hij die aan de leiders van de synagogen laten zien dat hij toestemming heeft, groen licht van de Joodse raad, om de volksgenoten die in Jezus geloven te arresteren. Hij krijgt die brieven. En zo gebeurt het dat Paulus op een dag op pad gaat, samen met een groep medestanders. Wellicht te paard, maar dat staat er niet, misschien ook wel te voet. Hoe ook, op weg naar Damascus. En daar gaan ze, blazend, dreiging en moord. Hoe komt dat toch? Eigenlijk. Vanwaar die vijandschap tegen de volgelingen van Jezus? Als er toch mensen zijn die zich voorbeeldig gedragen, in liefde met anderen omgaan, behulpzaam zijn, dan zijn het toch juist ook de volgelingen van Jezus. Wat maakt Paulus zo verbeten? Ik denk vers 2 geeft daar meer licht op. Paulus begeert van de hoge priester brieven. Opdat hij, lezen we dan, en dan komt het. Enige die van die weg waren, vond En dat hij die dan gebonden zou brengen naar Jeruzalem. Enigen die van die weg waren. En daar zit hem de kneep. Het zijn mensen van de weg. Zo worden de christenen genoemd, de jonge gelovigen. Mensen van de weg. De weg. En waarmee zij aangeven, er is voor ons maar één weg tot behoud. Tot zaligheid. Eén weg om vrede met God te krijgen. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Hij is de weg. En is dat ook niet wat hij zelf heeft gezegd? Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader. Niemand vindt vrede met God. Dan alleen door mij. De weg. Eigenlijk wel mooi als je zo genoemd wordt, hè? Die mensen in Waarder, die zondags bijeenkomen in dat oude kerkgebouw, dat zijn mensen van de weg. Ben je ook van de weg? De weg des levens, Christus Jezus. Mag je die weg ook bewandelen? De weg. Ja, de weg. Maar dat is nu precies wat Paulus zo tegen de borst stuit. Niet Jezus is de weg. Nee, Mozes. Mozes, de grote profeet. Mozes, aan wie het Joodse volk de wet heeft te danken, de 10 geboden. En die is het die de weg baant naar het leven. Dat is waar Paulus diep van overtuigd is. Dat is zijn religie. Laten we naar de wet luisteren. Ja, dat is niet zo erg. Dat is juist goed. De wet is goed. Maar daar komt het. Laten wij de wet ook doen. Nou, dat is op zich ook niet erg. Dat is juist ook heel goed. Dat is wat God vraagt. Maar laten wij de wet doen opdat we zo Gods gunst mogen krijgen. Daar zit het. Dat is wat Paulus van overtuigd is. Dat dat de weg is om vrede met God te krijgen. Laten wij de wet onderhouden, God gehoorzamen, hem liefhebben boven alles en de mensen om ons heen als onszelf. En dan ontvangen wij de gunst en de genade, de goedheid van God. Zie. En zie Paulus op weg naar Damascus. Een mens onder de wet. Zo noemen we dat. Mens onder de wet. En wat is een mens onder de wet? Mens onder de wet is ten diepste altijd met zichzelf bezig. Want de wet richt de blik op jezelf. Het evangelie richt de blik naar buiten. Maar de wet richt altijd de blik op jezelf. Wat ik moet doen. Niet op wat gedaan is, dat zegt het evangelie. Op wat ik moet doen om vrede met God te krijgen. Ik moet mijzelf verbeteren. Ik moet goed worden, nog beter. Het goede doen in de hoop van God het goede te krijgen. Dat is een mens onder de wet. Een mens onder de wet heeft er ten diepste geen oog voor wie hij nou ten diepste is in het oog van God. Een verloren zondaar. Niet geneigd om het goede te doen, maar juist geneigd om het kwade te doen. Gebonden door de macht van het kwade, de zonde. En die daarom aangewezen is op genade. Genade alleen. Dat ziet zo'n mens onder de wet niet. En dat wil zo'n mens onder de wet ook niet zien. Daar heeft een mens onder de wet juist een afkeer van. Die moet daar niets van hebben. Die. Is dat bij u zo? Die ergert zich eraan. Die neemt aanstoot aan Christus. En het kruis van Christus. Is dat wat ik nodig heb? Is het zo erg met mij dat de Zoon van God voor mij aan het kruis moet? Nee. Die ergert zich aan Christus. En die ergernis die kan op allerlei manieren naar buiten komen. Dat kan bruut, zoals bij Paulus. Dat kan ook heel subtiel. Stekelige opmerkingen. Steken onder water naar hen die mogen roemen in vrije genade. En die juist daardoor een heel teer leven hebben. Kunnen mensen onder de wet niet hebben. Die kunnen dat eigenlijk niet verdragen. Als je van genade leeft. Als de grootste van de zondaar een nauw leven leidt. Juist ook omdat je mag weten dat de Heer Jezus je lief hebt. En jij hem daarom lief hebt. Dan moet je er maar op rekenen dat de godsdienst dat niet gaat pruimen. Die hebben daar hekel aan. Ik heb al eens gehoord van de gelijkenis van de verloren zoon. Die oudste zoon, dat was ook zo'n man die zo stipt leefde, hè? Zo keurig en zo netjes. Ook met de overtuiging, hè, doe het goede, dan krijg je het goede. Ik heb wel eens gehoord, ja, vind je het vreemd dat die jongste zoon wegging? Je hebt geen leven bij mensen die zo wettig zijn. Die hebben altijd wat te fitten. Want het moet altijd beter. Vijandschap, zie? Vijandschap. En wat de Heer Jezus ook zegt. Hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten als je me lief hebt. Dan zul je ze gaan tegenkomen. Ach. Ten diepste houdt niemand van de weg. Van Christus. Van genade. Wij vinden genade wel een mooi woord, hè? Maar als het erop aankomt, smaakt het ons niet. En dat komt omdat genade niet voor goede mensen is, maar voor slechte mensen. Goede mensen hebben geen genade nodig. Slechte mensen, zondige mensen, die hebben genade nodig. En wie wil er nu slecht zijn? Onbekeerd. Ik ben liever goed. U niet? Op zijn minst een beetje. Dat ik toch op zijn minst nog wel het vermogen heb om zelf een keuze voor God te maken. En voor hem te leven. Ach. In ons hart is verzet tegen genade. Jongens. Doen jullie dat ook nog wel eens wat wij deden op het schoolplein toen ik 8, 9 jaar oud was? Dan zeiden we tegen elkaar, zullen we een potje vechten? En dan ging het erom dat je elkaar op de grond werkte, hè? Dat je plat op de rug met je op de tegels, dat je de ander plat op de rug kreeg op de tegels. En dan ging je er bovenop zitten en dan zei je, ik laat je pas los als je genade zegt. Toch? Genade. Als je onderop lag, dan wil hij dat natuurlijk niet zeggen. Nee, dan ging je vechten, worstelen, hurmen. Om er onderuit te komen, hè? Genade. Nee. Werken. Hoe dat? Geestelijk. Het is net zo. Ik wil geen genade. Werken. Nou. Ach. Als je dat niet kent in jezelf. Ken je dan wel genade? Het is in ons hart. Wij zijn alle van huis uit mensen onder de wet. Moeten niks van genade hebben. Oh, wat een dwaas. Wat erg. Het is wat we bij Paulus zien. Zie. Zelfhandhaving. Dat is het. Vijandschap tegen God. Geen zondaar. Nou ja. Nee, geen verloren zondaar voor God willen worden. Dat zit in ons. En zo zit Paulus hoog te paard in het zadel als hij naar Damascus gaat. En zou je zeggen, kan de Heer met zo'n man nog iets beginnen? Je zou denken van niet, toch? Hoe kan de Heer nu aan zo'n man kwijt wat hij zo graag kwijt wil? Genade, zichzelf. Ja, je zou zeggen, dat gaat niet. Die man is er te goed voor. Te goed voor de genade. Die man die staat zijn eigen zaligheid en behoud in de weg. Ja, dit is ook zo. Dat is nu wat we allemaal van huis uit doen. Timotheus ook. Ik ook. De genade van God in de weg staan. Dat is in ons hart. Maar vanmorgen zo gelukkig, als je dat ook hebt. Dan staat God niet in de weg. Daar weet God wel raad mee. Zie maar wat hij doet, onze tweede gedachte. Paulus, vernedering voor de Heer Jezus. Want dan gaat God ingrijpen. Dat is wat God doet. Het gaat van God uit. Ben je er ook blij mee? Dat hij het doet. Dat het niet van onze wil afhangt. Ach, als je toch één stap zou moeten doen om behouden te worden. Je werd niet behouden. Maar God doet het. En God alleen. God is dank. Daarom brengt hij je vanmorgen hier. Opdat hij het in je leven zal gaan doen. Dat is waarop hij uit is. He, uit op het behoud van zondaren. En daarom grijpt God bij Paulus in. En dat doet hij bij alle die hij op het oog heeft om eeuwig zalig te maken. Het gaat van God uit. Als het toch van ons zou afhangen. He? Of als het zou afhangen van de predikant. Nou, gelukkig is dat niet zo. Het hangt van God af. En hij doet het. En wat doet hij dan? Vers 3. Als Paulus nabij Damascus kwam, omscheen hem snel een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is wat de Heer doet. Als Paulus Damascus nadert, dan is het rond de middaguur. Hè, dat zegt Paulus later in Handelingen 22. Hij spreekt enkele keren over zijn bekering. Het is zo'n diep ingrijpen van God. Dat vind je een aantal keren in het woord. Als God ingrijpt, dan staat de zon hoog aan de hemel. En dan wordt hij opeens omstraald door een fel licht, rechtstreeks afkomstig uit de hemel. De hemel gaat open. En hem omstraalt een helder licht, zo helder, oogverblindend. In het Grieks staat, het bliksemt om hem heen. Geen natuurlijk licht. Bovennatuurlijk licht, zo krachtig, dat hij meteen wordt verblind. En Paulus valt ook onmiddellijk op de aarde. En daar ligt hij. Op de grond. Hij was op weg om de volgelingen van de Heer Jezus te arresteren. Maar nu wordt hij zelf gearresteerd. Dat is wat je ook nodig hebt. Dat je wordt gearresteerd. Wordt stilgezet. En terwijl er het licht om hem heen straalt, klinkt de stem. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? En die woorden die dringen diep door in zijn hart als een pijl. En ze verwonden hem. Wat vervolg je mij? Van één ding raakt Paulus diep overtuigd. En dat is dat hij met iemand van doen heeft. Die overweldigende kracht heeft. Majesteit. En die oneindig veel hoger is dan hij zelf. O Heere, roept hij uit. Wie bent u? En hij roept het uit vol schrik. Bevend als een riet. Antwoord komt onmiddellijk. En met dat het komt, doet Paulus een ontdekking. Hij is het zijn leven nooit meer vergeten. Diepe ontdekking. Een ontdekking die hem voor altijd zal bijblijven. En die hem radicaal tot in de wortel van zijn bestaan vernedert. Want dan klinkt vanuit de hemel. Ik ben Jezus. Die u vervolgt. Wat moet dat voor Paulus toch geweest zijn? Saul, Saul. Ik ben Jezus. Die je vervolgt. Jezus. Over wie jij veel hebt gehoord. Zijn woorden. Zijn wonderen. Jezus. is wie ik ben. Maar Saulus, Jezus, op wie jij zo neerkijkt, die jij veracht, van wie jij niets moet hebben, ik ben het. Paulus, zie het. Ik zie je. En ik heb je in het oog. Vanuit de hoge hemel zie ik neer op je. Ja, want daar zit ik toch wel. Aan de rechterhand van God, ja zeker. Want ik ben opgevaren naar de hemel. Ik ben opgestaan, jawel. Opgevaren naar de heerlijkheid. En daar zit ik in glorie en majesteit. Paulus, ik ben Jezus. En Paulus beseft, heel helder, Jezus leeft. Oh jawel, dat had hij nooit gedacht. Maar nu raakt hij er diep van doordrongen. En het is deze Jezus die hem staande houdt. Ach, en dat maakt dat alles voor Paulus in een ander licht komt te staan. De schellen vallen hem van de ogen. Hij wordt verblind en toch gaat hij heel helder zien. Wat gaat hij zien waar hij mee bezig is? Dat hij de gemeente van de Heer Jezus vervolgt. En dat hij in het vervolgen van de gemeente van de Heer Jezus, de Heer Jezus zelf vervolgt. Hè? Dat hij de gelovigen aantast. En dat hij in het aantasten van de gelovigen Christus zelf, de gezalfde van God, aantast. Ongetwijfeld raakt Paulus diep onder de indruk en ziet hij wie hij nu is voor God. Niet een vriend, maar een vijand. Niet een medestander, dat dacht hij. Maar oh, het is heel anders. Een tegenstander, niet vroom. Goddeloos, dat is wat? In één oogwenk gaat heel zijn bekering eraan. Heel zijn godsdienst, zijn inzet, zijn ijver, zijn liefde. Die man houdt niets over. Niets dan zonde en schuld. Hoe pijnlijk. Toch. Jawel. Maar ook hoe heilzaam. Want zie je Paulus daar liggen. Op de grond. Uit het zadel gewipt. Ach, dat is nu precies de plaats waar de Heere ons ook wil hebben. Want dat is nu de plaats waar hij genade kwijt kan. Dat. En daar is de Heer nu op uit in je leven. Dat je al het goede, al dat wat van jezelf is, dat alles je ontvalt. En ook alle hoop op jezelf, op zelfverbeteringen, dat je net als Paulus wordt wie je bent. Vijand van God. Ja. Want het zijn vijanden die met God worden verzoend. Dat je wordt zoals God je ziet, goddeloos. Want het zijn goddelozen die door het geloof alleen gerechtvaardigd worden. Geen vrome mensen. Mensen aan wie alles ontbreekt. Zie. Zie Paulus in het stof. Daar wil de Heer je hebben. Niet in de hoge, in het lage. Als hij je met zichzelf gaat verzoenen. Daar. En bij de een gaat dat heel krachtig. Als met een bliksemschicht. Bij Paulus. De ander met veel minder schrik. Dat is zo. De een heel snel. De ander langer. In een langere tijd. Met meer vrees. En de ander met minder vrees. Maar hoe ook. De Heere brengt je op een nulpunt. Want ons nulpunt is Gods trefpunt. En ja, Paulus raakt verblind. En als God je gaat voorbereiden op het geloof, dan word je ook verblind. Dat wil zeggen, dan weet je het ook niet meer. Eerst misschien wist je het nog heel goed. En je kon precies vertellen hoe God een mens bekeerde. En je had er ook zo je eigen opvattingen over. Hoe hij dat deed of hoe hij dat nou juist niet deed. Maar als God in je leven komt, dan komt er ook een tijd, dan weet je het niet meer. Dan raak je verblind en dan zeg je, hoe zal het ooit nog goed komen in mijn leven? Is het misschien vanmorgen zo bij je? Je moet denken aan een vrouw. Die wist het ook niet meer. De dominee kwam op bezoek. En ze zegt, dominee, ik heb alles geprobeerd. Dit gedaan, dat gedaan. Maar ik blijf zo ongelovig. En hoe komt het toch ooit goed met mij? Ik weet het niet. Toen zei die dominee, ach vrouw, dat jij het niet weet, dat is niet zo erg. Als God het maar weet. En God weet het. Jazeker. Hij weet het wel degelijk. En hij weet wel precies hoe hij je bij Christus krijgt. Hij kan jouw hart bekeren. En zo is het. De Heere weet het. En hij kan het. Hij weet ook raad met Paulus. Zo weet hij ook raad met u. Hij werpt Paulus te neer op de grond. En ach. Ja, dat is nou wat hij doet met alle die met zichzelf te hoog staan. Hè? Dat vernedert hij. Zoals Hanna zong toen ze Samuel kreeg. De Heere doodt. En maakt levend. De Heere vernedert. En hij verhoogt. Hij maakt arm. Dat is allemaal hetzelfde. En dan zeg je, oh, hoe moet het nu? Hij maakt arm. Maar dan gaat hij juist ook rijk maken. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Weet je wat ik geloof? Dat Saulus er tegelijkertijd de liefde en bewogenheid van de Heer Jezus in heeft beluisterd. O Saul, man, waarom doe je dit toch? Want man, het is je hart om je verzenden tegen de prikkels te slaan. Je berokkent er niet alleen mij en de gemeente schade mee, maar Saul, ook jezelf. Het is je hart de verzenden tegen de prikkels te slaan. Dat is een beeld dat komt voort uit landbouw, hè? Als een boer het land ging ploegen, dan nam hij een rund, meerdere runderen. En die zette hij voor een ploeg. Hè, en dan stuurde hij zo'n rund over het land heen. En die trok dan diepe voren door de grond heen. Maar ja, zo'n koe, zo'n rund, os, die kon natuurlijk ook wel eens koppig zijn. Hè? Die wilde niet ploegen. En dan sloeg hij met zijn poten naar achteren toe. Tegen, om zich los te maken van zo'n ploeg. En wat deed dan zo'n boer? Die nam een stok. En die deed daar pinnen aan. Scherpe pinnen en als dan zo'n rund naar achteren sloeg. Ja, dan sloeg hij met zijn verzenen, dat betekent hielen, tegen zo'n pin. En dat deed natuurlijk zeer, dan had je meteen een reflex dat hij weer naar voren zou gaan. Dat deed hij zichzelf zeer, hij verwondde zichzelf ermee. Nou, dan ging hij, zo'n koe. En de Heer Jezus zegt tegen Saul, ach man, je berokkent jezelf schade door zo te doen. Geef je verzet toch op. Geef je over. Zie, ik ben Jezus die je vervolgt. Jezus. Ja. Hoog in de hemel, maar ik zie je daar in het stof. Ik ben Jezus. Zaligmaker. Je strijdt tegen je eigen zaligheid. Tegen je eigen zaligmaker. Ach man toch. Doe de genade niet teniet. Doe jezelf geen kwaad. Dat is ook een boodschap voor u vanmorgen. Doe jezelf geen kwaad. Verzet je toch niet tegen de genade. Geef het op. Al die pogingen om beter te worden. Erken het. Ik herken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Hier, jongeman. U zit hier. En je hart is vol kwaad. En nou is het zo wonderlijk, hè. Dat mag je hier nu juist ook open laten leggen. Dat kan nergens in de wereld. Als je in de wereld je hart gaat openleggen en je zegt, moet je nou eens kijken wat er in mijn hart zegt. Dan zegt de wereld, Daar wil ik niks mee te maken hebben. Toch? Nee, met zo'n man ga ik niet om. Hier mag je nou vanmorgen je hart openleggen. Al het kwaad. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heb je ook geen geloof? Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed. Na ernstig overleg mijn boze daan. Dat wil de Heer. Want dan gaat hij het wegnemen. Gij naam die gunstig weg. Zie. Hoort het toch zo'n liefdevolle stem van de Heer Jezus. Doe u zelf geen kwaad. Kwaad om je te verzetten tegen de genade. Nou, onze derde gedachte. De overgave van Paulus aan de Heer Jezus. Jawel, want de Heer Jezus die arresteert hem. Maar hij gaat niet met hem afrekenen. Hij gaat hem inrekenen. Zie maar wat gebeurt met Paulus. Onze derde gedachte. De overgave van Paulus aan de Heer Jezus. En wat is dat niet wat we hier ook zien. Als Paulus hier liggend op de weg van Jeruzalem. Ja. Daar in het stof ligt. Het ene moment nog vol van verzet. Bruisend van verzet tegen de Heer Jezus. En het andere moment valt hij op de grond en roept hij uit. O Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Dat is heel bijzonder, hè? Ja, daar is de Heer ook op uit in jouw leven. Heere, hier ben ik. Wat wilt u dat ik zal doen? Dat is overgave. Dat is bekering. Heere, hier ben ik. U bent Heere. Dat is wat Paulus zegt, hè? Hij erkent hem. Ja, zo snel gaat het bij Paulus. In een ogenblik. Heer, roept hij uit. Ja, ik zie het. En ik belijd het ook, dat u het toch bent, jawel. Heere, dat wil zeggen, koning, u regeert. En u bent een goede koning. U beschermt uw volk, u hebt er uw leven voor over. U hebt het voor het zeggen, zegt Paulus. En u hebt het ook voor het zeggen in mijn leven, Heere. In het leven van anderen, maar ook in het leven van mij. Nou zie, dat is bekering. Dat is overgave. Heere, u bent koning, niet meer ik. Ik ben koning af. En mijn leven is niet meer van mijzelf, maar van u. En Heere, ach, kan u nou met zo'n mannetje nog iets beginnen? Heb je dat ook wel eens gezegd? Kan u nou met zo'n vrouw nog iets beginnen als u het niet meer kunt, Heere? En u gaat mij voorbij. U doet geen onrecht, Heere. Ik heb niks verdiend. Ik ben rechteloos. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik heb me tegen u verzet, Heere Jezus. Ach, Heere, hier ben ik. Als u met mij niks meer kan. Als ik mijn leven overzie. Ach, een stroom van ellende, hè? Maar als u nou toch nog iets kan met mij. Doe wat goed is in uw ogen. Hier ben ik. Dat is overgave. Dat is wat Paulus zegt. Dat is bekering. Ach. Is het vanmorgen ook in je hart, Heere, hier zit ik. In de kerk in Waarder. Ik heb het zo verprutst. Zo verbruid. Als u heel Waarder zalig maakt en mij voorbij gaat. Ach. Moet ik de hand op de mond doen. Maar kan u toch nog iets met mij? Heer, ik ben gevallen in een zonde. Ik had me nog zo voorgenomen om u te bidden om kracht dat ik er niet in zou vallen. En dan ben ik er toch weer ingevallen, o Heere. Kan u nog iets met mij beginnen? Ach, doe het zo op de Heere aan. En als je het zo op de Heere mag aandoen, hè, in de overgave aan hem. Dan valt het zo mee. Jawel, dan valt het zo mee, echt. Want wie zich zo aan de Heere toevertrouwt, die laat hij niet liggen. Hij slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen. Dat zegt Psalm 138. En Psalm 146 voegt eraan toe. Wie in het stof ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Want wat zegt de Heer Jezus tegen Paulus? Vers 16. Sta op. Ja, je hoeft niet te blijven liggen. Heb je wel verdiend. Maar Paulus, sta op en ga naar Damascus. En u zal daar worden gezegd wat u moet doen. Sta op en Paulus staat op. Hè? En dan laat hij zich bij de hand nemen door de vrienden. Die er niets van begrijpen, maar hem wel naar Damascus willen leiden. En dan gaat hij naar een huis in de straat genaamd de Rechte. En dan vindt hij daar onderdak bij ene Judas. Ja, en dan verblijft hij daar 3 dagen. Hij eet niet. En hij drinkt niet. En hij ziet niet. Vers 9. Het is voor Paulus een soort vaste tijd. Tijd van inkeer, boete, berouw, gebed. Gebed, ja, luister naar het onderwijs van de Heere. En wat zal er in die dagen veel door hem zijn heen gegaan? En weet je wat nou verklaarders zeggen? Zij leggen de vinger bij dat het wel heel opmerkelijk is dat Paulus 3 dagen in afzondering doorbrengt. Zonder te eten, zonder te drinken, zonder te kijken. En sommigen wijzen erop. En dat is een gedachte die me heel erg aanspreekt. Dat die 3 dagen wijzen op de 3 dagen waarin de Heer Jezus in het graf heeft gelegen. Na zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. En op de dag van zijn opstanding uit de dood. En let op. Zij zeggen, en ik denk dat het zo is. Dat Paulus juist in die 3 dagen heeft geleerd. Heel diepgaand. Dat Christus ook 3 dagen in het graf heeft gelegen. En dat voor hem veel te zeggen heeft. Kijk, hij heeft de Heer Jezus ontmoet op de weg. Naar Damascus. Hij heeft zichzelf aan hem overgegeven. Aan hem toevertrouwd. Heere, hier ben ik. Ik ben voor u. En hier in het huis in Damascus gaat hij leren. Gaat de Heer het er voor hem openleggen en ontvouwen. Wat dat nu betekent. Dat hij zichzelf als groot zondaar aan Christus heeft toevertrouwd. Wat gaat Paulus leren? Wel dat hij door genade, door het geloof aan de Heer Jezus is verbonden geraakt op de weg naar Damascus. Dat hij één is met de Heer Jezus. Ja, één met Christus. En word je één met Christus, dan is het zo, en dat is wat Paulus later ook gaat verkondigen, dat al wat Christus heeft gedaan, hij dat voor jou heeft gedaan. Christus is aan het kruis genageld. En Paulus mag daar leren. Ik met hem aan het kruis genageld. Christus heeft voor de zonde aan het kruis betaald. Voor mijn zonde. Christus is van het kruis genomen en 3 dagen in het graf gelegd. Als een bewijs dat hij echt betaald heeft, echt gestorven is. Ik ben met Christus 3 dagen in het graf geweest. Als een bewijs dat er echt voor mijn zonde is betaald. En toen Christus opstond, stond ik op in een nieuw leven. Dat is wat hij later ook gaat verkondigen. Galaten 2. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Opgewekt. Doch niet meer ik. Maar nu leef ik voor Christus. Hij leeft in mij. 3 dagen. At niet. Dronk niet. Zag niet. 3 dagen. Christus heeft hem dat geleerd. Op hele snelle wijze. Krachtig en helder hem ervan verzekerd. Ach, dat gaat bij Gods kinderen. Ja, ik denk in de meeste gevallen niet zo snel. Met veel strijd gepaard is het zo om zeker te worden. Ik ben met Christus gekruisigd. Hoe word je daar nou zeker van? Dat je dat ook bent. Door overgave aan de Heer Jezus. Daarom komt vanmorgen die boodschap tot je. Kom, geef je over aan mij. Verzet je niet. Verzet je niet. Geef op. Erken wie je bent. Ach, het is toch zo eenvoudig om zalig te worden, hè? Echt, er is niet zo eenvoudig om zalig te worden. Het is gaan liggen in het stof en belijden, o Heere. Oordeel verdiend. Gena, o God. En Christus zegt, zo wil ik je precies hebben. Zo wil ik je precies hebben. Met je tekort. Lek en gebrek. Zo. Zo ben je me aangenaam. En ach, als je je nou zo aan Christus mag toevertrouwen. Dan moet je dat worden verkondigd, wat Paulus hier in de rechte straat leert. U bent met Christus gekruisigd. Oh. En dit is evangelie, hè? Verblijdende boodschap. U bent met Christus gekruisigd en met hem opgewekt in een nieuw leven. Dan komt Ananias. Nou, daar kunnen we niet verder meer bij stilstaan, maar dan wordt Paulus gedoopt. Hè? En dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Doop, dat wijst daarop. Ondergaan met de Heer Jezus. Gestorven. En dan wordt Paulus gedoopt en dan mag hij ook uit het water opstaan. Een teken van, ik ben een nieuwe mens. Ja, dan gaat die man leren wie die is, hè. Goddeloos, dat komt die man niet te boven. Maar dan gaat hij juist roem in het kruis. Een nieuwe mens. En dan, nou, dan stapt hij de keien van de rechte straat op. Dan gaat hij wandelen in de rechte straat van Gods geboden. Krijgt hij de wet lief. De wet lief, jawel. Maar niet als een middel om het vrede met God te krijgen. Maar juist omdat hij vrede met God heeft gekregen, gaat hij wandelen in het spoor van al Gods geboden. Zie. En dan lezen we de eerste weg die hij gaat naar de synagoge. Linea recta. Mijn broeders. Christus verkondigen. Ja. Dan word je vol van Christus. Dan ga je zeggen. Ach, als het voor mij kan. Dan kan het ook zeker voor u. Nu. Goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt. Nimmermeer. Amen. Psalm 32 gaan we zingen. Het vijfde en zesde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muildier, ezel, door domheid voortgedreven. Wat er verder volgt. 5 van 32. En ook het zesde. Thank you. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Ach Heere, u brengt mensen van de hoogte. Paulus, Timotheus, alle in wie u genade heerlijk maakt. Die in het stof ligt neergebogen. Die wordt door u weer opgericht. Die niets meer kan en niets meer heeft. U bent erop berekend. U weet wat van uw maaksel is te wachten. Die vallen wel zichzelf tegen. Maar ze vallen u niet tegen. Uw genade is zo groot. En zo onweerstaanbaar. U rekent niet met mensen af in dit leven. U rekent mensen in. En mag het gebeuren, Heere, voordat de dag komt. En dat kan heel snel gebeuren. Waarop we dit leven verlaten. Is maar één stap tussen nu en de eeuwigheid. En bewaar ons er toch voor dat we het met een oppervlakkig geloof kunnen doen. Dat geen diepgang heeft. Dat is zo nodig dat we dat kwijtraken. We hoeven niet iets te hebben, Heere. Daar ligt alle getop ook zo in. Om maar iets te kunnen laten zien aan u. Wat anders is dan zonde. Maar u zegt nee. Zo, zoals je bent, ben je mij aangenaam. Kom zo tot mij, mogen we het doen. Ons zo aan u overgeven. Ach, dan wordt het zo rijk. Dan krijgt u de eer en wij de zaligheid. We dragen elkaar aan u op, heel de gemeente. Wees met hen die rouw dragen. Dierbare verloren. Het kan soms zo opeens opspelen. Een gevoel van heimwee, een verlangen om de ander te ontmoeten. Heere, mogen onze troost vinden bij u, die weet wat we nodig hebben. Met het kruis achter u aan. Wees met alle die ziek zijn, kampen met psychische noden, die neergebogen zijn, zichzelf niet kunnen opheffen. Wilt u het doen? Heere, heft u hun hoofden omhoog. Denk aan ons allen zoals we hier zijn of thuis meeleven. We bidden ook voor Olivia. Een zo onzekere periode die voor ligt. En toch, Heere, zeker. Want u regeert. U bent koning. Ook over haar. En wilt u voor haar zorgen. Ook als er een weg wordt ingeslagen met zoveel spanning. We bidden van u als er onderzoek plaatsvindt, ook naar een goede bloeddonor. Haar eigen broer, Kasper. Wilt u geven dat er een goede match mag zijn. En dat het straks mogelijk is om deze weg te gaan. Gedragen in uw armen. Heel het gezin. We bevelen ze u, de levende God. En Heere, onze hoop is op u, die nooit beschaamt. We bidden voor Kees, die minder gunstige uitslagen kreeg. De tumor groeit, maar minder hard dan gevreesd. Wilt u geven dat er nog middelen zijn, bestraling, en dat die de ziekte ook tot stilstand zullen brengen. Verleng de genadetijd. En laat hem aan uw voeten terechtkomen. We bidden het ook voor Connie. Zet haar op een rots die voor haar te hoog is. En dat ze daar mag rusten. Zegen Wim, haar man, ook de kinderen. U weet wat het met hen doet. Geeft u al wat nodig is. Ontferming, barmhartigheid. Heere, wees zo met ons. Ook met onze jonge mensen. Omring ze met uw genade. Zegen onze jongeren die uitslagen ontvingen van hun examens. Mochten horen van verschillende die geslaagd zijn, u zij daarvoor de dank. En laat dat ook in hun harten zijn. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Hoe ik zal leven en hoe ik mijn weg zal vervolgen? Neemt u ze bij de hand. zoals u dat bij Paulus deed. Misschien zijn er ook onder hen die graag ook in uw koninkrijk willen werken. Het evangelie willen uitdragen. Op welke manier? Geef uw zegen. Maar we hebben ook vakmannen nodig. In de samenleving, in de kerk. O Heere, wilt u ze helpen bij vervolgopleidingen? Of als ze een plek mogen krijgen in de samenleving, op het werk. Denk aan hen. Aan al onze jonge mensen, ook de ouderen. Heere, we bidden ook voor onze vaders. Wees u met hen. Laat hen zien op u. Grote God, die in uw vaderlijke goedheid het liefste wat u had, uw eigen zoon wilde geven. Zo lief had u zondaren. Mogen ze van die liefde proeven. En juist ook zo hun kinderen opvoeden, hun gezin leiden. In deze tijden die zo bewogen zijn. Geeft u wijsheid, liefde, bewogenheid. En dat ze hun gezinnen vaderlijk, priesterlijk en ook koninklijk mogen regeren. Tot eer van uw naam. En dat ze zullen weren al wat van de wereld is. En dat ze hun gezinnen mogen vervormen tot kleine kerkjes. Heren, we bidden voor hen. En zij die geen vader zijn, die de kinderzegen niet ontvingen, wil ook met hen zijn. De weg die zij gaan. Ach, u heeft iets anders met hen voor. Wilt u zich over hen ontfermen? En ook dank voor al het goede wat u in hen ook aan ons als gemeente wil geven. En zo komen wij tot u. Heere, we bidden u voor alle noden die er zijn ook in de wereld. Denk aan Israël onder vuur. Red Israël uit zijn benauwdheden, Heere. We hebben het samen ook gezongen. Dat zich de aarde bewegen. Hij is Israëls zegen. Wilt u vrede geven? Wilt u het regime in Iran verdrijven? Ja, laten ze tot inkeer komen, de mullahs, de ayatollahs. Dat ze afstand zullen doen van het vrede, maar dat ze zich mogen bekeren tot u. We hebben het vanmorgen gezien. U maakt van wolven lammeren. En u geeft lammeren herdersharten. Dat mogen we toch vragen, Heere. Wilt u dat doen? En we bidden voor het Iraanse volk. Verlos het toch van deze dictatuur. Geef een nieuwe morgen. Open deuren voor het evangelie. Heer, we bidden u voor de vervolgde kerk. In Nigeria, Sudan, Korea, zoveel landen, zoveel plekken waar alle die voor uw naam uitkomen kampen met moeite en tegenslag en verdrukking. Velen ook opgesloten zijn. O Heere, wilt u zijn nabij komen en vertroosten. En wilt u geven dat vervolgers ook volgelingen mogen worden op de weg. Mensen van de weg achter u aan, Heere Jezus. Toon uw macht en heerlijkheid en genade ook in hun leven. We bidden voor alle die werkzaam zijn in de kerk. Op evangelisatieposten, zendingsvelden. We bidden ook voor Marieke, teruggekeerd. U weet, haar hart vol overwegingen en indrukken, wijst u de weg. Wat wilt u dat ik zal doen? Deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam uit te dragen onder de volken. Geef al wat nodig is. We bidden ook voor Ernst en Johanna en de kinderen. Heren, het lijkt niet te kunnen dat ze morgen terugkeren naar Nederland. Maar u hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Wilt u een weg banen? En als het anders zal gaan, ach Heren, dat we dan ook mogen volgen. Dan zult u leiden. We dragen hen aan u op. Geef bescherming en laat ze schuilen bij u, de grote schuilplaats. Zo komen we tot u. Als we iemand vergeten, vergeet u diegene niet. Ontfermt u zich over ons. Enkel en alleen. Uit genade. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen, gemeente, Psalm 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. En wat er verder volgt, 9 van 33. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.